Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Hey, fijn dat je er bent. Wie ben je, hoe heet je? Vertel iets over jezelf, dat we weten wie ik tegenover me heb.
Helemaal goed. Ik ben Dieuwke, ik ben 37 jaar. Ja. Ik woon in de regio Utrecht. Ja. En, ik woon samen met mijn vriend. Ik heb in april een dochter gekregen.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Het is nu november, dus ja. Die is iets meer dan een half jaar.
Ja, vandaag 7 maanden.
Ja. Ja.
En ik heb ook nog een stiefdochter, die is bijna 16. En een stiefzoon van bijna 14. En die wonen om de week bij ons.
Oké. Nou, dit is voor kort even wie je bent. En dan waar je voor komt. Wat is je vraag?
Ja, wat mijn probleem of uitdaging is.
Dilemma. Maar ik vind uitdaging, even mag je onderbreken. Ik vind uitdaging echt verschrikkelijk woord. Ja? En dan wil ik even gezegd nu voor de mensen die meeluisteren ook. Omdat uitdaging dan klinkt van, nou, zet je schouders eronder en pak het aan. En dan kan je, alsof het leuk zou zijn.
Misschien
terwijl op het moment dat je iets als probleem ervaart, dan is het nog niet leuk. Nog niet. En nee, het is niet om jou te verbeteren. Nee? Meer omdat ik het veel om me heen hoor. En ook sommige mensen denken dat wij met omdenken zouden beweren dat je probleem als uitdaging zou moeten zien. Dat zal ik nooit. Ik zal het zelf nooit zeggen. Problemen zijn gewoon vervelend per definitie. Het is niet leuk. Er komt iets op je pad en dat is frustrerend. En daar moet je iets mee. Nou, soms kun je dat omdenken. Hoera, dat is fijn. Maar soms ook helemaal niet. Dan, dus, maar goed, dit even als tussendoor dingetje.
Ja, wel interessant. Misschien is het ook wel onderdeel van mijn probleem.
Ja, je uitdaging zou ik dan zeggen.
Ja, ja. Ik snap.
Sorry.
Ik heb het gevoel dat ik op een rotonde blijf lopen, in cirkeltjes ga eigenlijk. En wat ik als probleem ervaar is dat ik heel erg van mijn gezin hou. Maar wel elke keer best wel spanning ervaar als de rol van stiefmoeder in mijn samengesteld gezin. En nu heb ik natuurlijk een dochter gekregen wat een hele mooie verbinding is met de familie. En dat gaat ook supergoed. Alleen ik merk dat ik soms gespannen ben als mijn stiefdochter en stiefzoon er zijn. En dat ik eigenlijk helemaal niet zo relaxed ben. Terwijl ik eigenlijk dat wel wil zijn.
Ja. En dus ze zijn 14 en 16, hè? Ja. Al heb ik, ja. Dus de kloof tussen hen en hun halfzusje is in jaren heel groot.
Ja.
En jouw startvraag waar we met deze podcast beginnen is, jij bent wat gespannen. Of gespannen.
Ik ben gespannen en dan ben ik eigenlijk niet helemaal mezelf. En dat vind ik eigenlijk zonde. Want dan ben ik eigenlijk meer irritant af en toe in het gezin voor hun. Versus degene die ik eigenlijk zo wil zijn. Dus mijn verwachtingen zijn een beetje te hoog, denk ik, van het gezinsleven.
Of niet? We gaan onderzoeken.
Ja.
En even een aantal feiten op een rijtje zetten. Hoe lang zijn jij en je vriend al bij elkaar?
Ik denk zo'n 7 jaar.
7 jaar?
Ja.
En wat is de bezoekregeling of de omgangsregeling gedurende deze 7 jaar geweest?
Altijd 50-50. En ik woon dus sinds 6 jaar samen dan met hem en de kinderen.
Ja, dus hij heeft een jaar in zijn eentje, voor de helft ongeveer.
Ja,
ja. Iets langer voor de kinderen gezorgd.
Ja.
En daarna is die zorg overgegaan naar jullie tweeën, zeg maar.
Ja, klopt.
En hebben jij en je vriend de afspraak over gemaakt? Wat voor afspraken dan? Hoe is dat zo gegaan?
Daar zijn we altijd best wel bewust op geweest van wat is mijn rol en hoe gaat die rol? Sowieso kom je dan achter hoe kinderen werken, want ze worden steeds ouder. Dus dat verandert ook steeds hoe je natuurlijk samenwerkt als gezin. En waarin hij wel echt de opvoeder is. Dus hij bepaalt wel, zeg maar, de opvoedkundige dingen. Ze hebben ook gewoon nog moeder. Dat doen zij samen. En ik ben gewoon, als er om dingen in huis gaat, dan denk ik daar natuurlijk, spreek ik me natuurlijk wel uit. En dan is het wel van ons samen.
Maar als ze de kinderen, zeg maar, aangestuurd, gecorrigeerd, gecontroleerd of whatever moeten worden, dan ligt dat primair bij hem, die verantwoordelijkheid.
Klopt. Alleen als hij er niet is, dan doe ik dat natuurlijk ook wel.
Ja, want je bent er en je hebt meningen en je hebt ook grenzen. En sommige dingen vind je ook niet leuk.
Ja.
En het zou onzin zijn dat je alles zou moeten inslikken natuurlijk.
Ja, daarom. Dus daar, maar daar denkt hij graag mee. En voor hem ook een pittige rol, want voor hem soms ook in de squeeze van hoe en wat. Dus, maar daar zijn we denk ik wel heel goed uitgekomen.
En hoe is de relatie tussen hem en zijn ex?
Ja, ook gewoon wel goed. Ja.
On speaking terms, zeg maar.
Ja, zeker. Ja.
Ja. En zijn er gesprekken geweest tussen jullie of jou en zijn kinderen over hoe jullie het met elkaar doen? Zijn er afspraken over gemaakt? Zijn er intenties uitgesproken? Zijn er conflicten geweest? Wat voor geschiedenis hebben jullie met z'n viertjes, even los van jullie gemeenschappelijke dochter?
Ja, ik denk dat we daar nu een beetje aan toe zijn om dat te doen. En toevallig had ik dat een paar weken terug. Toen was ik echt wel was best wel even geëmotioneerd geraakt. Want er was even iets gebeurd waardoor ik eigenlijk... Ik voelde het er een beetje persoonlijk dat het werd. Dat ik een beetje genegeerd voelde in het huis. In dit geval door mijn stiefdochter. Terwijl het helemaal niet persoonlijk is. Want dat bedoelt zij gewoon niet als puber. En die heeft gewoon een heel ander leven op dit moment. Alleen ik trok het nogal persoonlijk aan. En toen heb ik dat wel even ook emotioneel laten zien. Van ja, dit doet me echt heel veel. En ben je überhaupt blij met mij? En dat was eigenlijk wel goed.
Doe even rewind. Want ik ben ontzettend nieuwsgierig naar om met jou mee te kunnen denken wat er dan precies gebeurde.
Het voorbeeld wat er was gebeurd was, ik was een beetje ziek geweest. En ik was even boodschappen geweest doen. Ik stond in de regen voor de voordeur met boodschappentassen. En toevallig komt zij net de trap oplopen en ja, zegt eigenlijk niet eens hallo. En ik zou dan denken, joh, je kan ook even aanbieden om te helpen. Want je ziet dat iemand het moeilijk heeft.
Ze zijn niks.
Nee, en ze liep eigenlijk naar boven. Ja. En toen voelde ik me dus best wel eventjes
niet gezien. Want je werd niet gezien.
Klopt.
Dat was gewoon een feit.
Ja, en dat raakt me eigenlijk best wel vaak in het gezin.
Was dat één op één met haar? Waren er anderen bij?
Nee, dat was wel even een paar weken later ongeveer. Dat ik wel het voorbeeld even aanhaalde. Want er was weer even iets gebeurd waar we in discussie kwamen.
Iets vergelijkbaars.
En toen brak ik even emotioneel van ja, dit is niet meer leuk. Want
was het met z'n tweeën? Of waren
er waren anderen ook bij. En toen
het hele gezin?
Ja.
Wat zei je waar de anderen bij waren?
Een strekking was van... ik heb het gevoel dat ik niet... vind je het wel leuk dat ik hier ben? Of ik merk dat onze band wat stroef gaat afgelopen tijd. Hoe ervaar jij dat? Maar wel op een emotionele manier. Maar dat was een beetje...
Eigenlijk waar het op neerkomt was een soort aanname checkte. Vind je mij niet gewoon stom?
Ja, en dat was...
Tolereren jullie mij wel? Mag ik er wel zijn hier?
Ja.
Wat vinden jullie van mij?
Ja.
Oké, wat was de reactie op deze emotionele kwetsbaarheid? Want dat was het natuurlijk.
Ja, zeker. En dat wil je eigenlijk natuurlijk niet zien, want je wil niet altijd emoties laten zien. Maar dat heb ik al een beetje laten varen.
Nee, wil je dat niet?
Nee, dat heb ik niet echt meegekregen. Maar dat heb ik afgelopen.
Meegekregen van huis uit, doe je dan?
Ja, ja. Maar dat heb ik inmiddels wel net zwanger geweest. Hormonen.
Dus ja, dan kan je willen wat je wil, ja, maar neem een emotie erover.
Die hebben we al genoeg in tranen gezien, dus het was ook oké. En ik denk ook dat ook wie is wie ik ben, dus dat mag ook.
Maar je liet je dus zien in al je kwetsbaarheid.
Ja, en dat was eigenlijk heel mooi, want toen zei ze, ja, maar het gaat helemaal niet om jou. En ik zie dat gewoon niet. En dat heeft helemaal niks met jou te maken. Dat was natuurlijk een prachtig antwoord eigenlijk.
En je geloofde haar, neem ik aan.
Ook nog, ja, want ik zag ook echt dat haar wat deed. En dat vond ik heel mooi om te zien. Van, oh ja, dus...
Jij voelde je op dat moment natuurlijk dan gezien.
Ja, klopt. Op dat moment wel, ja.
En hoe reageerden de andere twee in het gesprek?
Ik merkte dat mijn stiefzoon, die werd een beetje stil. Die denkt, wat is dit allemaal? Die voelt iets minder die spanning die ik iets meer ervaar met mijn stiefdochter, denk ik. Dus daar zit denk ik iets minder spanning en die is ook iets minder daarmee bezig.
Lijkt.
En ik denk, mijn vriend vond het heel fijn, denk ik, even dat dit wel gebeurde, omdat we dan een open gesprek konden hebben.
En dat gesprek vond ook plaats met z'n vieren?
Ja.
Nou, dan zou ik zeggen, eind goed, al goed is een beetje te groot te worden. Maar dit is gewoon heel goed gedaan door jullie vieren dan.
Ja, zeker.
En toch zit je hier nog niet voor niks natuurlijk. Want waar zit je nu dan nog mee?
Nou, omdat ik nog steeds weer merk dat die spanning toch weer terugkomt. En dat ik dan toch weer op die rotonde loop. Dat ik toch denk, oh ja, mijn spanning bouwt toch weer op. En ik ben toch niet helemaal mezelf. En ik hou wel vast eigenlijk aan die verwachting dat ik gezien wil worden in dat gezin.
Ja. En hoe wil je dan gezien worden? Idealiter.
Ja, ik denk dus als een leuk persoon, als een leuke stiefmoeder of een leuke vriendin van hun vader. Dat wil ik wel graag. Ja.
Maar misschien vinden ze jou gewoon niet zo heel leuk.
Nee, dat zou kunnen.
Ze hebben niet voor jou gekozen.
Nee, daarom. Dat maakt het extra onzeker, denk ik, in de rol van stiefmoeder.
En het lijkt me ook dat als ik met hen verplaatst, dat het lastig is met hun eigen moeder en dan zo'n andere moeder, die is erbij gekomen.
Super lastig, ja.
En hebben zij zich daar wel eens over uitgesproken tegenover jou of tegenover je man? Hoe dat voor hun is, die loyaliteit?
Nee, ik denk één op één wel eens misschien met hun vader. En één op één probeer ik het ook wel eens met hun over te kletsen. Vooral als de vader niet bij is, dan hebben wij een hele andere... Dan merk je dat de hele dynamiek verandert in een gezin.
Mm-hmm.
Dus dat is eigenlijk wel mooi om te ervaren. Want dan heb je vaak wat andere gesprekken erover. Ja.
We hebben een pleegzoon gehad, 2 jaar, Jelle. En toen hij bij ons kwam, was het de intentie dat hij zijn hele jeugd bij ons zou doorbrengen. Omdat zijn achtergrond zo verstoord was, dat hij nooit meer terug zou kunnen naar zijn vader of moeder. Die waren gescheiden en hadden allemaal hele complexe problematiek, beide. En wij hadden ook gevraagd aan jeugdzorg, we willen graag een kind wat gewoon zijn hele jeugd bij ons blijft.
Ja.
En dat wilden we graag. Maar eigenlijk nadat hij 2 weken bij ons was, was er al meteen een soort signaal, hij gaat waarschijnlijk terug naar zijn moeder. En dat was natuurlijk een enorme miscommunicatie geweest. Een hele foute deal. Want dat was niet wat wij wilden. En hij wist dat zelf ook met zijn 7 jaar. Hij wist, ik ga dus weer naar mama. Hij zou naar zijn moeder gaan. Niet zijn vader, maar wel naar zijn moeder.
Ja.
En vanaf dat moment was hij... Hij is altijd loyaal geweest aan zijn moeder. En heeft mijn vrouw, Annemargeet, en ook mij, maar mijn vrouw had er veel meer last van. En ik emotioneel enorm op afstand gehouden. Hm. Voortdurend. En dan vroeg ze bijvoorbeeld... ik ga een beetje kletsen, dan kom ik zo wel weer bij jou. Hè? En dan vroeg ze bijvoorbeeld aan hem, wat vond je nou lekker? Nou, zeg, wat mijn moeder altijd maakte was spinazietaart. En dan had hij zo verteld hoe en wat. Dus mijn vrouw dat helemaal maken. En ontzettend de best doen. En hij vrat hem op en vond hem heerlijk. En toen vroeg ze, hoe vond je hem? Vond je het lekker? Ja, maar die van mijn moeder was toch lekkerder.
Ja.
Mijn vrouw heeft al die tijd ontzettend veel pijn geleden. Van hij houdt niet van mij. Hij verbindt zich niet aan mij. Wat vindt hij eigenlijk van mij? Hij houdt mij emotioneel op afstand. En langzaamaan hebben we met z'n tweeën geleerd. Dat is de dynamiek van dat hele systeem. Het is voor hem ontzettend moeilijk om zich heel erg te binden. Blijkbaar. En misschien ook heel goed voor hem uit zelfbescherming. Als hij namelijk niet doet. Dan kan hij gewoon heel makkelijk terug naar zijn moeder. Maar dat is voor ons tweeën en ook vooral voor mijn vrouw een hele zware periode geweest. En uiteindelijk heeft het 2 jaar geduurd. Hè? Dus 2 jaar lang heeft jeugdzorg ons in een soort schemergebied laten verkeren. Met z'n allen, ook zijn moeder. Op een gegeven moment zijn we met zijn moeder gaan praten. En tegen jeugdzorg gezegd, we willen graag dat hij teruggaat. Dat is prima, daar willen we graag aan meewerken. We mogen haar, we hebben een goede verstandhouding met haar. En joh, jullie maken je zorgen dat zij misschien niet voor hem kan zorgen meer op een gegeven moment. Maar dan kan hij altijd bij ons terecht. Wij willen wel de achtervang zijn. Nou, zo is dat verder gegaan. Hij is naar zijn moeder gegaan. Maar lang verhaal kort, uiteindelijk, nu is hij ver in de 20. Maar eigenlijk, mijn vrouw heeft nog wel contact met hem. Maar eigenlijk, terwijl het eigenlijk de wens van mijn vrouw was om een pleegzoon te nemen, niet echt van mij. Ik was wel loyaal, maar het was vooral haar wens. Maar ik ben heel loyaal geweest aan die keus. Maar hij heeft met mij nog steeds contact, vooral, en met mijn vrouw wat minder. Ja. En er is tussen ons een soort band ontstaan. En ik denk, totdat ik doodga, heb ik een soort vierde zoon, zeg. We hebben 3 zoons. En dat is langzaamaan is dat zo gaan groeien in de loop van de jaren. En waarom ik dit hele verhaal vertel is... Is dit niet de hele situatie waar je tegen moet zeggen... shit, punt, het is nou eenmaal zo als een soort tussenmoeder. Ook vrij jong, in afstand, in leeftijd... sta je helemaal niet zo heel ver van ze af. Wat moeten ze met jou? Wat moeten ze nou met jou? En je doet boodschappen en dan loop je in de weg. En je bedoelt natuurlijk goed, dat snappen zij ook wel.
Ja.
Maar moet je niet gewoon accepteren dat dit frustrerend is? Punt.
Ja.
Heel lang monoloog van mijn kant, maar... Hoe beluister je mijn verhaal? Wat denk je dan?
Eigenlijk met name je laatste woorden moet je niet gewoon accepteren dat het soms frustrerend is.
Ja.
Omdat het soms een zoektocht is van wat ben je wel en wat niet. En terwijl het echt ik heb al een hele mooie band met ze en het is al uniek. En daar zit al liefde tussen ons in op een hele mooie verbintenis.
Maar wat is dan die rotonde? Wat bedoel je dan precies?
Omdat ik nog steeds niet volledig kan ontspannen thuis. En daar wringt een beetje van, wat houdt mij daarin tegen?
Omdat je geliefd wil voelen.
Ja. En hoe kan ik dat dan loslaten? Dat is mijn struggle.
Door hen lief te hebben.
Ja. En dat vind ik denk ik lastig. Hoe kan je dat dan doen terwijl het soms frustrerend is?
Door te zeggen, ik ben volwassene. Ik slik die frustratie in. Dat is voor hen ingewikkeld.
Ja.
Voor hun is het lastig, ingewikkeld dilemma. Of misschien kunnen ze het niet. Of karakterlogisch, weet ik veel, genetisch, hormonaal.
Ja.
Om hun genegenheid te uiten. Het zijn wel pubers.
Ja, daarom.
Die zijn gewoon gek eigenlijk. Dat is het beste om te zeggen dat pubers gewoon de weg kwijt zijn. En dat gaat ongeveer door tot hun 30ste ook. Dat is wel goed om daar ook op voor te bereiden te zijn.
Ja.
Zij kunnen dat niet, maar jij kan het wel. Punt. Ja. Dus waar jij behoefte aan hebt, dat ga je gewoon geven. En that's it. En of het terugkomt of niet, dat zie je dan maar weer.
Ja, en dat
maar
in mijn hoofd klopt dat allemaal.
Ja.
Dus dat heb ik allemaal in mijn hoofd.
Heb je allemaal bedacht ook?
Ja, heb ik allemaal bedacht. En ik heb ook al die zelfbeelden onderlegd. Nou, ook met humor bedacht. Nou, ik ben een hele slechte stiefmoeder. Maar toch merk ik dat ik nog steeds dat niet kan loslaten.
Nou, dan gaan wij laag 3 begraven. Dan zit hier nog iets onder.
Ja.
Maar dit is allemaal gezegd en helder zo. Hè? En, maar goed, dit had je met je verstand voor die gesprekken ook allemaal al bedacht.
Ja, klopt.
Maar goed, voor de luisteraars en voor mij, dan zijn we in ieder geval zitten we op 1 lijn.
Ja.
Kun je voor jezelf benoemen... En dat is een lastige vraag, want daarom ben je precies hier. Maar ik ga hem toch proberen te stellen. Kun je voor jezelf benoemen wat daar dan precies zo pijnlijk aan is? De betere vraag is, wat maakt dan dat je gewoon niet kunt ontspannen?
Nou, dat ik toch die erkenning zoek dat ik er mag zijn, denk ik. Dat ik in dat huis word gezien of dat we met elkaar helpen. Of dat we, misschien zit daar ook nogal iets in van dat ik het belangrijk vind als we met z'n vieren allemaal wat doen in het huis. En daardoor een fijn gezin zijn.
Dat ze meedoen.
Ja, dat ze af en toe meehelpen.
Dat verwacht je van pubers?
Ja, dat zie ik. Dat ook ik ook boek gelezen en, nou, en ook wel de ervaring nu dat dat wel anders is. En soms helpen ze wel in één keer en dat is fantastisch. Dat vind ik al heel knap dat ze dat überhaupt kunnen bedenken van dat ze dat doen op die leeftijd. Maar toch merk ik dat daar misschien nog wel...
Dat ze meedoen.
Ja, en dat voelt dan voor mij meer als één gezin. Ik denk dat daar nog wel een verwachting zit. Van het gezin samen met elkaar.
Als ze gewoon spontaan meedoen, de vaatwasser uit zichzelf leegruimen, of eens een keertje invullen.
Ja.
Of ze vragen, kan ik iets doen?
Ja.
Of als je aankomt, zeg, hey, hi, zal ik even de boodschappen aannemen? Ja. Leuk dat je er bent. Of wat fijn dat je al die boodschappen hebt gedaan. Die gaan we lekker allemaal opeten. Maar wij niks voor hoeven te betalen, want wij zijn kinderen.
Ja.
Maar wat fijn dat jij zo voor ons zorgt. Je bent niet eens onze echte mama en toch doe je dat allemaal.
Ja.
Wij zijn dankbaar en fijn en we waarderen heel erg jou de energie die erin stopt. En dat geeft allemaal in de vorm van compliment. Dit is jouw ideale
wereld. Dit is mijn ideale wereld, ja.
Ja. Nou, dat is een lovenswaar. Ik denk dat is wel reëel, om dat te verwachten.
Ja, heel reëel, hè?
Nou, dit gaat natuurlijk niet gebeuren.
Nee. En dat weet ik dus ook weer in mijn hoofd. Maar in mijn gevoel zit dat toch een beetje daar nog... Dat zit een laagje dieper.
Oké, nou dan ga ik niet je verstand aanspreken, maar je gevoel. En zeg maar het eerste, wat er dan in je te binnen schiet, wat er bij je naar boven komt. Zoals zij zich gedragen. Wat denk je wat ze van jou vinden? Hoe zien zij jou?
Ja, ik denk ook gewoon prima, leuk mens.
Ja, maar dat is met je verstand.
Ja.
Ik heb het over gevoelsmatig.
Ja, misschien dat ze toch...
Nou, ik heb wel een antwoord, anders ga ik het wel geven.
Ja, doe maar.
Wat dacht je van dat ze je gewoon niet zien?
Ja, dat kan ook.
Je wordt gewoon überhaupt niet waargenomen. Je energie niet, je tijd niet, wat je doet aan boodschappen, dat je thuis komt, dat ze gewoon doorloopt zonder te groeten. Jij wordt gewoon niet gezien.
Nee, op dat punt niet, nee.
En je wil gewoon, je wens is het om gezien te worden.
Ja.
En als je gezien wordt, kun je ontspannen.
Ja.
Want dan weet ze hoe je voelt, dan weet ze wat je hebt gedaan. Ja. En of ze het met je eens zijn of niet, daar gaat het je allemaal niet om. Maar dan besta je gewoon.
Ja, eigenlijk wel, ja. Terwijl ik dan iemand anders nodig heb om te bestaan.
Dat is een absurde conclusie. Dat zijn jouw woorden.
Ja, nee, klopt. Maar dat, Dus dat is natuurlijk een zekerheid zoeken bij een ander.
Ja, maar het is geen makkelijk vraagstuk. Hè? Zoals we er nu over praten, lijkt het alsof zo zit het dan.
Ja.
Maar dit zit op emotioneel een diepere laag. Blijkbaar is het voor jou heel belangrijk om gezien te worden.
Ja, dat denk ik wel. Ja.
Ja. En hoe zou je iemand noemen die niet gezien wordt dan? Dat is dan het tegenovergestelde.
Die is er niet. Ja. Ja,
die bestaat niet.
Nee.
Iemand die niet bestaat.
Ja.
Er wordt gewoon een soort behang.
Ja, behang.
Behang.
Ja.
Is dit een goede beschrijving van hoe jij je voelt dat je wordt waargenomen? Niet als behang?
Ja, ik weet niet of behang het goede woord is, maar...
Het gaat om een emotionele, niet een verstandelijk. Hè? Nee, want met je verstand snap ik allemaal prima.
Ja.
Nou, anders had je hier ook niet gezeten. Maar het gaat om hoe jij emotioneel denkt gezien te worden.
Ja, die klopt. En ik denk dat... Ja, of dat behang is of wat, welk woord dan...
Vod mag ook. Ja, een werkster. Gewoon... Je mag allemaal andere woorden ook.
Ja,
hè?
Of gewoon, ik denk minder dan de ander. De hiërarchie, denk ik, daar.
Minder dan je man.
En minder belangrijk dan de ander. Ik denk dat daar misschien...
Minder belangrijk dan je moeder, minder belangrijk dan je vader, minder belangrijk dan elkaar.
Ja, maar ik denk ook niet dat het zozeer in dit geval mijn stiefzin, maar ook in het gezin waar ik heb gezeten, denk dat daar ook wel mee te maken heeft. Dat het gewoon iets is wat misschien iedere keer op een beetje oud drukt.
Dus okay.
Dat was ook al mijn redenatie geweest.
Heel goed. Ik ga helemaal met je mee.
Ja.
En wat is dan het goede woord? Minder?
Ja, ik denk minder belangrijk dan de ander.
Minder belangrijk. De anderen zijn belangrijk.
Ja.
Die worden gezien.
Ja.
Die tellen mee.
Ja.
En jij bent niet zo belangrijk.
Ja,
en telt dus niet echt mee.
Ja, ik ben ook de vierde in de rij van zussen. Dus ik denk ook als jongste. Misschien dat ik me daar minder in gezien heb gevoeld. Maar ik wil niet alles zeg maar terug analyseren naar vroeger. Want dan ben je...
Ik wel hoor.
Ja?
Nee,
juist niet.
Nee, juist niet. Ja. Maar toch kunnen soms hele interessante linken zijn.
Ja.
Maar als vierde zus weet je voor je gevoel... God, je ouders hadden toch al drie?
Precies.
En bij nummer vier, waarom hebben ze überhaupt nog een vierde kind genomen?
Ja,
was het niet gewoon klaar na drie?
Nou, volgens mij waren ze ook klaar,
Was jij een vergissing eigenlijk?
Nou, dat niet zou helemaal. Kunnen. Maar nee, niet helemaal. Maar ze zijn heel blij met me. Maar,
Ja, maar je was wel nummer vier. Bij
Klopt.
Twee hadden ze er ook kunnen stoppen.
Ja, zeker. Ja,
maar heb je als... je had drie zussen ook, hè?
Ja.
Ook nog eens lastig. Want als je nou broers hebt, dan ben je in ieder geval als zus weer uniek of bijzonder.
Ja.
Waren er gebieden waarop jij excelleerde in relatie tot hun? Ik denk dat je in alles de mindere geweest moet zijn, of niet? Of in heel veel in ieder geval.
Nou, grappig. Ik was altijd de relaxte.
Relaxed, toen wel.
Toen wel, ja.
Grappig.
Ja.
Maar voelde je gezien als bijzonder of deed je ertoe wel? Had je iets aparts waardoor je wel dacht, nou, ik ben net zo leuk of belangrijk als mijn zussen?
Nee, ik denk dat ik de aandacht ook wel buiten huis zocht. Dat ik daar
binnen kreeg je hem niet.
Nou, nee, ik werd ook wel heel vrijgelaten. Van, dat gaat allemaal goed met haar.
Ja, maar dat klinkt leuk, maar dat is ook laissez-faire en veronachtzaam en gewoon niet zien.
Ja.
Dat het allemaal wel goed gaat met jou.
Ja.
Hadden andere zussen wel aandacht en tijd nodig dan? Omdat ze problematischer waren?
Nou, ik vind wel dat ze daar op zich al evenredig naar keken. En ik had ook weer specialere dingen dat ik dan wel deed en de rest niet. Dus dat zat het ook niet echt. Maar ik denk wel in het algemeen, denk ik wel, je bent dan wel vier, dus je komt er wel een beetje achteraan hobbelen. Ja,
ja, er achteraan hobbelen.
Ja, ik bedoel, je bent niet meer speciaal als je een diploma haalt of...
Nee. En is het ook zo dat je nu in deze constructie waarin je nu zit, in dit systeem, met je man, twee stiefkinderen en je eigen dochtertje en zijn ex op afstand, dat je in dat systeem gewoon niet zo heel belangrijk bent, niet zo gezien wordt en niet zo toe doet op een bepaalde manier?
Ja, ik denk dat hij daar... Dus hij raakt hem weer, zeg maar. Dus ik denk dat ik nu weer hetzelfde krijg eigenlijk van vroeger.
Heb je daar voor jezelf ook dan woorden voor die pijn goed omschrijven?
Ja, het zit ook een beetje op onveiligheid. Dat is wel het gevoel wat ik een beetje krijg. Het voelt een beetje onveilig.
Als ik niet gezien word, dan is dat gevaarlijk.
Ja, of onveilig. Ja, het voelt niet meer in mijn gevoel, hè, in mijn lijf.
Heb je daar wat woorden voor? Kan je dat toelichten?
Ja, dat is natuurlijk een breed begrip. Ik denk dat ik een beetje in zo'n fight-flight-modus kom. Dat ik dan mezelf wil verdedigen of zo. Dat ik dan...
Als ik niet gezien word, dan moet ik mijn best doen gezien te worden. Ja, en als ik dan gezien word, dan voel ik me weer veilig.
Ja. Of dan ga ik dus andere mensen... ga ik me dus zeggen, joh, hoe kan je dat opruimen? Want dan heb ik in ieder geval een gesprek met ze. En dan voel ik me ook gezien als iemand dat dan doet.
Ja.
Dus kan je even een doekje over het aanrecht doen. Hè? Dus vragen, want dat is een afspraak die we hebben thuis. En dan voel ik me ook maar weer gezien. Dus dat is dan mijn reactie die ik dan wil doen. Even...
Dus als dat dan op dat moment goed gaat, dan mag ik dan concluderen dat er een tijdelijke opluchting is. Gelukkig, ik word even gezien.
Ja.
Maar eigenlijk de standaard, de default is eigenlijk in jouw gevoelsleven. Ik word niet gezien, tenzij ik mijn best doe.
Ja, en dat klinkt allemaal heel zwaar, want het is natuurlijk...
Nee, maar het is ook zwaar. Het is ook zwaar. Ja, je zit op een rotonde, het is niet fijn. Je bent gespannen waar ze bij zijn. En dat is gewoon niet fijn.
Nee, dat
is zwaar.
Ja. Ja. En ik denk wel dat het wel een beetje is net vanuit mijn gezin van vroeger. Dat er nog in zit. Dat die link daar wel vandaan komt. Dus wat ik nu ervaar is eigenlijk iets van de pijn van vroeger, heb ik het gevoel.
Wat was het dat je net tussendoor zei, nou zo zwaar is het nou ook weer niet. Wat gebeurt er dan?
Nou, omdat ik het ook allemaal niet zo wil dramatiseren. Want ik ben ook een gelukkig mens. En ik vind het ook een heel mooi gezin. Dus er zit ook heel veel mooie kanten in.
Ja, maar dat dingen niet willen dramatiseren. Is dat ook niet jouw innerlijke strijd tussen wel of niet om aandacht willen vragen? Of jouw persoonlijke emoties willen delen wel of niet?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Is het niet zo, ik fantaseer even door, maar je moet me maar bevestigen. Is het niet zo dat in het gezin waar je de vierde was, dat je dacht, ja, maar dat niet gezien worden heeft ook iets heel behagelijks. Ik piep er gewoon tussenuit. Ik bouw mijn eigen leven wel op. Het is niet zo prettig, maar ik heb ook wel een escape.
Zeker, ja. Niemand bemoeit me met mij.
Nee. En ik ben veilig.
Ja.
Alleen nu heb je een andere rol, want je bent mede verantwoordelijk om het gezin draaien te houden. Dus toen kon je er tussenuit piepen als je niet gezien werd.
Ja.
Nu niet, je blijft in het systeem. Je kan niet weg, je kan niet duiken.
Ja.
Dus daar waar je vroeger een oplossing had voor niet gezien worden, gewoon het tussenuit piepen, die oplossing heb je niet meer.
Nee.
Klopt allemaal tot nu toe.
Ja.
Dus hoe ga je dan om met momenten in jouw samengestelde gezin, dat je door je stiefkinderen niet gezien voelt? Hoe ga je daar vanaf dit gesprek mee om, is dan mijn vraag.
Ja, in een mooi scenario, gewoon dat ik dat doorknip, wat ik dus van vroeger doorknip, waar ik nu in zit, daar wil ik graag naartoe.
Maar hoe doe je dat dan? Geef zelf eens antwoord.
Ja, die oplossing heb ik dus nog niet. Nee.
Door de absurditeit van in te zien.
Ja.
Dat jij blijkbaar van kinderen van 14 en 16... die ook zoekend zijn in het leven, gedoe, hebben allemaal dingen aan hun hoofd. Weet ik veel, dat ze verliefd, ongelukkig. Ja. Of weet ik veel wat ze meemaken met hun moeder. En dan is het voor jou opeens heel belangrijk dat je voortdurend door hun gezien wordt.
Ja.
Dat heeft natuurlijk iets heel zieligs, iets heel tragisch.
Ja.
Maar ik hoop dat je het ook als iets heel humoristisch, komisch kunt zien in de liefdevolle omschrijving van het woord. Dus dat je op een liefdevolle manier naar jezelf kunt kijken. Nou, duwke, heb ik het nodig dat ik alles maar gezien word? Met een vaatdoekje en opruimen. Wat een treurigheid.
Ja, ja.
Maar volgens mij...
Dat is het wel. Maar ik dat kan ik dus ook weer in mijn hoofd doen. Maar dat gevoel, dat vind ik dus nog steeds wel lastig. Want ga ik dan hier het pand uit met het gevoel, ga ik dat echt doen?
En nou, ik denk dat ik een maand of 4, 5 geleden achter iets vergelijkbaars kwam. En samen met mijn vrouw, we worden gecoacht. We geven samen leiding aan dit bedrijf. En we zijn ook een stel. En dus dat heeft een complexe dynamiek, brengt het met zich mee. Ja. Maar we hebben een coach met wie we om de zoveel tijd bij elkaar komen. En op een gegeven moment zei ik wat en mijn vrouw praatte doorheen. Die coach zat erbij. En ik zei, hallo, ik zeg iets. Luister nou. En toen dacht ik, waarom ben ik nou? Ze valt me in de reden. Dat deed ze ook echt. Het was ook fout. Het was ook haar schuld. Het was niet goed. Ik had gelijk. Ik dacht wel van, waarom ben ik nou zo pissig? Dat is niet in verhouding. Dat is raar. En toen, een kort gesprekje gehad. Toen stonden we met z'n drieën even bij stil. En waar ik achter kom is, ik voel mij vanuit mijn jeugd gewoon niet gezien. Ik voel me als iemand die niet gezien wordt. En dat is niet fijn. Dus ga je de hele tijd in beeld komen. Door op toneel te staan, grapjes te maken of een podcast of whatever. Ja. Dat je maar gezien wordt. Ja. Opeens dacht ik, maar dit is een heel oud soort pijn. Die draag ik al heel lang met me mee. Ik voel me niet gezien. Maar wat absurd. Wat absurd. Ze zien me de hele tijd. En hoe heerlijk is het dat je soms gewoon niet gezien wordt? Dan ben je gewoon lekker niet in beeld. En dan zijn ze niet met je bezig. Kan je lekker je eigen gang gaan. Ja. Als maar in beeld moeten komen is doodvermoeiend en heel frustrerend. Ja. Voor mezelf, maar ook voor de anderen. En hoe heerlijk is het dat ik gewoon af en toe gewoon bang mag worden vanaf nu. Dus dat was poef, dat viel helemaal bij mij binnen. En ik was er meteen heel ontspannen in. Want ik wist met mijn verstand natuurlijk heel goed. Wat een onzin. Wat is dit voor onzin? Dus naar jou terugkerend, waarom moet je alsmaar gezien? Ja, ik snap het wel vroeger en de situatie is ook complex. En het is ook fijn als je gezien wordt. Dat is ook gewoon echt fijn. En dat snap je natuurlijk heel goed. De bovenmatige frustratie, die zegt iets over dat jij gewoon steeds in beeld moet zijn. Dat je daar steeds in gerustgesteld moet worden.
Het is een geruststelling.
Ja. En wat als het nou eens gewoon niet meer hoeft? Als je gewoon kunt zeggen, joh, ik ben er. Kijk of ze je nou zien of niet. Ja. Je bent er toch?
Ja, is ook zo.
Al had je Stevie Wonder in huis wonen. Je was er nog.
Ja. Ja. Het raakt me wel dat je zegt, ik mag dus af en toe ook bang zijn.
Heerlijk.
Ja. Ja.
Heerlijk.
Ja. Ja. Maar dan zit er toch een soort...
Toch niet erg? Nee, maar jij neemt andere mensen toch ook wel eens niet waar? Andere mensen zijn voor jou toch ook wel eens bang?
Ja,
je gaat ook niet iedereen het eten zien en waarderen. Zo, dat je er bent, wat fijn. Nee.
Ja, ik denk dat ik dat dus wel een beetje overdreven doe.
Ja, misschien omdat je aan anderen probeert te geven waar je zelf behoefte aan hebt.
Ja, dat doe ik. Ja,
maar dan mag je mee stoppen. Ja. Met dat overdrevene je best doen.
Ja, ja.
Even een toetsvraag. Ja? Probeer je hun heel erg te zien dus ook, je stiefkinderen, zodat je hoopt ook zelf gezien te worden?
Nou ja, dat denk ik wel een beetje. Ja.
Een beetje, maar dit is eigenlijk gewoon wel een ja dus. Ja. Een jaartje. Dit doe je af en toe wel eens.
Klopt. Ja. Maar ook wel om te motiveren, denk ik. Ook wel gewoon omdat ik het zelf fijn vind, vind de anderen het waarschijnlijk ook fijn.
Tuurlijk, en dan moet je ook vooral blijven doen. Maar het gaat natuurlijk in dit gesprek over de bovenmatige. Ja. En dat je... Als je dat net iets te overdreven zou doen, of net iets te overdreven nodig hebt, daar zit de frictie. Daar zit de frictie. Maar volgens mij hebben we wel. Voor mij is jouw probleem, ik voel me niet gezien.
Ja.
Als standaard, dat is de default, de fabrieksinstelling. Jouw zelfbeeld, ik word niet gezien. Ja. Daar kan niemand mee leven. Ja. En dan wil je in beeld komen.
Ja.
Arme pubers. Ik maak een grapje, ik overdrijf wat. Maar voor mij hebben we wel.
Ja.
Hoe voelt dat voor jou?
Ik denk wel dat we hem hebben ontrafeld, zeg maar. Alleen ik twijfels wel van hoe ga ik die default echt doorknippen.
Humor van maken.
Ja.
Zeggen, mijn tweede naam is Bang. Soms ben ik niet in beeld. Ja. Heerlijk. En of dat als je merkt dat ze doorloopt. In de toekomst gebeurt dat weer. Dan kom je thuis van een toast boodschappen. En dan denk je, laat ze nou alsjeblieft even helpen. Ze doen dat niet. Ze doen dat niet. Maar goed, waarom helpen ze dan niet? Au, ik voel, grappig, daar is het weer.
Ja.
Kijk, nu is het zo dat je gewoon pijn voelt. En je vindt het gewoon naar, punt. Ja. Maar vanaf nu voelt het nog steeds pijnlijk. Je vindt het nog steeds naar. Maar je denkt, dan gaat een lamp branden. Dieuke wil gezien worden. Ja. Wat een onzin. Waarschijnlijk, misschien is ze met iets anders bezig. Heeft ze iets anders aan de hoofd. Waarom moet ik de hele tijd gezien worden? Niet belangrijk. Nee. Laat het gaan. Ja. En dan laat je het gaan. En die zelfcorrectie, die gaat de komende maanden, durf ik te voorspellen, heel vaak gebeuren. Dat je heel vaak denkt, hoeft niet. Hoeft niet. En op een gegeven moment, dan zal er een dag zijn. Ook dat durf ik wel te voorspellen. Dat je denkt, ze zagen me helemaal niet, maar ik was er totaal niet mee bezig.
Ja, daar hoop ik op. Dat vind ik wel spannend. Is dat echt de oplossing? Ja,
het antwoord ligt in de toekomst. Yeah. Maar ik durf wel een stevige ja te zeggen nu.
Okay.
En daar heb je niks aan. Je hebt eraan of het in de pak krijgt gaat werken en niet wat ik voorspel. Bovendien, ik zeg vaker, niemand kan de toekomst voorspellen. Ik ook niet. Maar ik denk wel dat onrustige gevoel van waarom ben ik nou steeds zo gestrest? Yeah. Het antwoord is omdat ik me niet gezien voel.
Yeah.
Is dat een sluitend antwoord? Voelt het als dit is hem?
Ja, denk bijna.
Dit is de angel, zeg maar. Ja. Bijna.
Ja, omdat ik in mijn hoofd het ook wel een beetje vaak heb afgespeeld. En toen heb ik ook niet de oplossing gevonden. Dus dan...
En had je toen nog wel gevonden, niet gezien worden en
ja,
wel gezien
geen erkenning
worden,
krijgen.
Woorden?
Ja, geen erkenning krijgen.
Nee, gezien worden.
Ja, gezien worden ook wel een beetje. Ja. Ja.
Maar nu is het in een tweegesprek met mij.
Ja, daarom.
Het ligt keihard op tafel.
Ja.
Laatst had ik hier iemand in de podcast die zei dat ze de hele wereld had gezegd dat ik ben toch niet dom, ik ben niet dom. Dus de hele tijd al haar pijn rondschreeuwt en weet dat het is.
Yeah.
Alleen pas toen ze erachter kwam, dat is gewoon echt wie ik denk dat ik ben. Ik denk dat ik echt dom ben.
Ja.
Dat is natuurlijk het kantelmoment. Zo hopelijk voor jou is het kantelmoment dat je denkt... ja, het is echt zo dat mijn zelfbeeld... ik word niet gezien in het leven.
Ja.
Tenzij ik mijn best doe om gezien te worden.
Ja.
Dat is natuurlijk absurd.
Ja, ik denk dat ik daar gewoon even moet gevoelen van... is dat hem echt?
Het moet bezinken.
Het moet bezinken en misschien komt er dan gewoon een ander woord naar voren. Of misschien is het weer een stapje verder in het proces.
Dan geef ik het toch nog even een kans. Ja. Zou er dan een beter woord zijn, denk je? Wat in het gebied zit van niet gezien worden. Is dan niet gewoon er mogen zijn een beter woord dan gezien worden?
Ja,
dat je er gewoon mag zijn.
Ja, ja.
En dat gezien worden het middel is, zodat je kunt voelen, ik mag er zijn.
Ja, ik denk dat dat beter is. Ja.
Ja, dat is nog eens veel fundamenteler. Dus jij mag er eigenlijk gewoon niet zijn in dat gezin van 5 mensen.
Ja, ik denk dat ik mezelf niet af en toe gun om er te zijn.
Nee, ik denk dat je zelfbeeld is, ik mag er niet zijn.
Ja.
Tenzij je best doet om er wel te mogen zijn.
Dat is hem.
En op momenten dat ze dan de boodschap meetillen, dan tijdelijke opluchting. Maar een uur later is wel, jij valt dan meteen weer terug naar jouw negatieve zelfbeeld.
Ja.
Ik mag er eigenlijk gewoon niet zijn.
Ja, dat is
ik ben wel blij met je aarzeling.
Ja.
Want dat is iets anders dan wel of niet gezien worden.
Ja, dit is hem. Ja. Die voel ik ook. Ja.
Dus eigenlijk, in dit gezin heb jij eigenlijk een fundamenteel doorlopend basisgevoel. Ik mag er eigenlijk gewoon niet zijn.
Dat is hem, ja.
Maar tijdelijk is het af en toe een beetje oké.
Ja, en dat valt dan ook wel weer mee, maar dat klopt, ja.
Dan hebben we hem te pakken.
Ja. Ja.
Dank voor je twijfel
aan
het eind. Die was heel nuttig, want dit is echt een groot verschil.
Ja, zo voelt u ook.
Het is niet fijn dat je als basis hebt dat je er niet mag zijn, hoor.
Nee.
Ik heb wel goed nieuws, want je bent er.
Ja.
Ja. Probeer maar eens er niet te zijn. Daar ga je geen zware dobber aan.
Ja. Moet ik echt achter de behang?
Nou nee, dat is niet genoeg. Dan zit je nog steeds achter de behang. Dan ben je achter de behang.
Ja.
Gewoon helemaal verdwijnen. Dat is dan de enige oplossing.
Ja.
Nou ja, en of het dan gaat werken of niet, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee. We gaan contact onderhouden.
Ja.
En ik wens jullie heel veel geluk met je dochtertje. En ik ben ook heel erg benieuwd, want daar heeft het helemaal niet over gehad. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe die dynamiek verder gaat tussen je twee stiefkinderen en je dochtertje. Hoe dat zich wel of niet met elkaar gaat verstand houden. En ik hoop dat jullie vaker nog dat soort uitbarstingen hebben. Dat je in huilen uitbarst, dat je niet weet. Of zij, dat je daar dan met z'n vieren gewoon een goed gesprek over hebt. En tezijde tijd met je dochter, als die wat ouder is ook.
Gun ik eigenlijk iedereen wel. Ja.
Ja, want ook samengestelde gezinnen kunnen hele mooie systemen worden.
Zeker, dus, is het ook.
Dus dan daar heel veel geluk bij gewenst.
Dank je wel.
Ja, gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar de Omdenken podcast. We zijn op dit moment druk bezig met de opnames voor komend seizoen. Maar we gaan ook iets nieuws uitproberen. Gesprekken met jongeren. We zijn namelijk heel erg benieuwd tegen welke problemen jongeren tussen ongeveer 12 en 18 aanlopen en waar zij mee worstelen. En of ze wellicht samen met Bertolt die problemen om kunnen denken. We zien in onze luisterstatistieken dat ze namelijk ook naar deze podcast luisteren. Dus voel je je aangesproken en zie jij een gesprek met Bertolt wel zitten? Of ben jij wat ouder, maar heb jij een zoon, nichtje, broertje, buurmeisje of andere jongeren in je omgeving waarvan jij denkt... ja, dit is echt wat voor hen. Ga dan naar omdenken.nl/omdenkenpodcast. Daar vind je een formulier waarmee je je aan kunt melden. En dan tot slot nog een kleine gunst. Luister je via de podcast-app van Apple of via Spotify? Geef ons dan gewoon eens een paar sterren. Of bij Apple, laat een recensie achter. Want zo vinden meer mensen onze podcast. En dan hebben wij een beetje een idee wat jullie ervan vinden. Tot volgende week!